Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Goedenavond, leuk dat je luistert naar Kunst is Lang. De lockdown en de sneeuw die is gevallen zorgt voor een andere setting dan je van ons gewend bent. Daar kan dan ook beeld bij, zoals vanavond. Ga naar de YouTube-pagina van Motley om ons te zien zitten. We hebben dit seizoen steun van diverse musea, Kunstcentrum Stroom, onze partner voor de kunst. En natuurlijk van jullie, veel dank aan de luisteraars die een donatie hebben willen doen. Wil je dat ook doen, wil je dat Kunst is Lang doorgaat, ga dan naar de pagina van Mr. Motley. En daar kun je een donatie doen, ofwel eenmalig, ofwel voor een klein bedrag per maand, voor zolang het seizoen duurt. Dan door naar de inhoud, want daarvoor zijn we hier natuurlijk. Mijn gast van vandaag is Noor Erdin Yaram. Hij is schilder, tekenaar, aquarellist, al ruim 40 jaar. Hij begon zijn opleiding in Casablanca, in Marokko, in een kunstcontext waarin, onder de invloed van de islam, waar abstractie en decoratie de boventoon voert, het afbeelden van God en de profeet natuurlijk uit den boos is, en eigenlijk vooral abstractie en decoratie belangrijk zijn. Maar Noor Erdin wil mensen weergeven, scènes uit het leven, figuren, gezichten, en waagt in 1979 de oversteek naar Nederland om in Enschede naar de academie te gaan. En sindsdien woont en werkt hij daar en schildert en tekent in een heel breed spectrum. Inderdaad van abstract naar steeds figuratiever. En nu is dan in Rijksmuseum Twente een grote overzichtstentoonstelling van dat werk te zien. Althans, zodra dat weer mag, maar dat is hopelijk snel. Een greep uit wat je kan tegenkomen gaan we bespreken vanavond. Een met zwart krijt getekend oud-Hollands boslandschap met een wonderlijk poppetje op de voorgrond, wiens hoofd op een Arabisch teken lijkt. Een reeks portretten van Marokkaanse jongeren die een selfie maken, in aquarel uitgevoerd. Of een ode aan bootvluchtelingen achter elkaar gepropt op een bootje. Er is heel veel om over te praten, dus dat gaan we snel doen. Jouw tentoonstelling in Rijksmuseum Twente die heet Beeldenstorm. Die kennen wij natuurlijk vooral als een fenomeen uit de 16e eeuw, toen protestants-christelijke schilderijen en beelden verwoestten uit de katholieke kerk. Te figuratief, het geloof moest een soort heilige abstractie blijven. Jij hebt eigenlijk de route andersom gelopen. Vanuit een kunstcontext waar abstractie het voornaamste was, ben je gaan richten naar figuratie. Laten we beginnen bij het begin. In Casablanca, welke rol speelde abstractie toen daar? Hoe belangrijk was dat?
Het gekke is dat abstractie eigenlijk helemaal geen rol speelde in toen ik daar op de kunstacademie. We zijn gewoon begonnen met, net als iedere kunstacademie, met klassikaal onderwijs, zeg maar. Hè, in, dus het model tekenen, Grieks replica's tekenen. Dus het ging helemaal op zijn westers eigenlijk georiënteerd. En terwijl de Marokkaanse kunstenaars eigenlijk ook die opleiding hebben gehad, die gingen naar het buitenland, vooral naar Frankrijk, door, natuurlijk makkelijker door de taal. Mm-hmm. En die hebben daar de Frans eigenlijk, l'École de Paris eigenlijk ontdekt. En die zijn eigenlijk helemaal abstract gaan kwamen met dat bagage naar Marokko terug, om dat te gaan onderwijzen aan de studenten van de academie. Dus eigenlijk, ik heb eigenlijk de figuratie ook al toen al meegemaakt.
Ja. Maar en toch had je het.
Ja.
Zo, ja, en toch lezen we dan, bijvoorbeeld ook in de tekst van het museum, hè, dat abstractie in de normale kunstkringen, misschien buiten de opleiding die jij in Casablanca genoot, dat het daar gangbaarder was om abstract te werken. Klopt dat?
Nou, dat is een beetje overdreven, denk ik.
Oké.
Maar dat is, kijk eens, vanaf echt begin denk je van, ik ben niet gegroeid met een, pas toen ik op de academie kwam. Toen kwam ik in aanraking met moderne kunst, met ook met figuratieve kunst. En wat ik leerde was ook figuratie. Ik heb niet geleerd om Arabische teksten te schrijven of calligrafie of dat soort dingen. Heb ik niet geleerd. Ik heb echt op zo'n modernste, zoals iedereen eigenlijk in de hele wereld zou dat moeten leren. De basis van het tekenen, van het schilderen heb ik daar geleerd. Maar niet
stillevens, model tekenen, maar dat
ik,
soort werk.
Ja, maar ik kom uit een achtergrond die eigenlijk dat gewoon niet. Bij ons thuis was niet normaal om te tekenen. Het was ook door gebrek aan geld natuurlijk, dat je daar niet de middelen voor had. Maar ook niet. Alles was. Je was helemaal omgeven door islam. Islam is eigenlijk een allesomvattende iets om je heen. Hè? Dus waar je kijkt, dan zie je gewoon de muren hangen vol met kalligrafische teksten. Van, het gaat alleen maar over Allah of Mohammed. Dus dat is eigenlijk wat hij mag afbeelden. En als hij iets anders gaat doen, als klein jongetje, dan kijken ze een beetje van, dat is een beetje niet echt zoals het hoort. Dat heb ik meegemaakt als klein jongetje. Hè? Dus dan als je echt iets van kalligrafie doet of zo, dan is iedereen tevreden. En je wordt helemaal als een held bijna gezien. Mm-hmm. Dus ik was gelukkig naar die kunstacademie gegaan. En daar is het toch, daar ben ik in aanraking gekomen met de figuratie, met de moderne manier van denken. Want vroeger.
Ga door.
Vroeger had ik dus ook geen boeken bijvoorbeeld. Dus de enige boekjes die ik had waren stripverhalen. Die ik als tweedehands kocht van een vriendje van mij, die ook weer kreeg. Mm-hmm. Dus ik dat was de enige figuratie die ik kende vroeger. Dus echt van Lucky Luke tot Asterix en Obelix. Dus die figuren, die kon ik echt goed tekenen. En, dat was mijn aanraking. En ik heb ook een boekje ooit gekregen van een lerares van mij. En het ging over Jezus' geboorte. En dat was voor mij echt onbespreekbaar dat ik over een profeet kan praten, laat staan, kan een afbeelding kan zien. En ik zag dat Jezus als een babytje, en die is opgestaan en al die hele verhalen. En ik was helemaal geobsedeerd door het feit dat iets wat in een heilige schrift zichtbaar werd, wat ik eigenlijk nooit had gezien of durven dromen. Dus dat was ook een eye-opener voor mij van wauw, stel je voor dat je de Koran zou kunnen illustreren bijvoorbeeld. Dat soort vragen. Gelukkig is het daarna naar de kunstacademie gegaan.
Om daar hoe oud was je toen je Jezus in een stripboekje zag?
Ja, toen was ik eens 10 jaar, 11.
Ah ja. En toen wist je al dat je kunstenaar wilde worden? Of was dat nog een beetje onduidelijk?
Nou, het was voor mij echt iets van onbereikbaars. Hmm. Ik vond tekenen altijd leuk, maar ik werd door iedereen om mij heen. Zo van, daar kan je niks mee bereiken. Dat is, daar kun je geen geld verdienen, daar heb je geen salaris. Dus het werd altijd een beetje in een soort negatief context geplaatst. Hmm. Dus dat had ik eigenlijk een beetje, het was een hele diepe wens.
En gelukkig, wat was het moment dat het wel lukte, dat er een kwartje viel dat je dacht, ik ga het gewoon doen, ik ga het wel doen?
Het kwam eigenlijk door een Frans lerares van mij op de middelbare school. En ik had er gewoonte van gemaakt om tijdens de wisseling van groepen in de school, klas, dan ging ik tekenen op de tafels. Het waren van die hele mooie formica tafels en dan kon je met potlood heel mooi tekenen. En ik had niet zo bij nagesteld gestaan van dat het niet mag. Dus ik maakte iedere keer, omdat ik stripverhalen kende. Dus dan ging ik tekenen. En dan kwamen de groepen en die gingen allemaal op mijn tafel zitten hangen van, kijk maar. En dan krijg ik dus op mijn kop van mijn leraar Arabisch. Die heeft me echt geslagen zelfs. Okay. En die Franse lerares die zag dat. Die zegt, nou jongen, je verdoet die tijd hier. Dat is niks voor jou hier. Toen heeft hij mij dus aangemoedigd om toch een keer te gaan denken over de kunstacademie. Of kunst, École des Beaux-Arts was geen academie. Een schooltje.
Ja, een soort vooropleiding, hè? Kunstschool. Ja. En op een gegeven moment beslis je dan, ik moet naar Nederland. Ik moet naar Europa om die kunst verder op een hoger niveau te krijgen.
Ja, dat krijg je dus die 3 jaar op die kunstacademie. En dan houdt het op, hè? Dus dan kan je niks verder doen. Of je moet beslissen om daar te blijven en daar een kunstenaar te worden. Maar ik zag dat niet zitten, dus ik dacht, nee, ik moet verder. Ik moet gewoon iets meer leren. Mm-hmm. En wij hadden gelukkig een bibliotheek op die kunstacademie, of die École des Beaux-Arts. En het was een boekje waar ook een soort informatie was over kunstacademies in de hele wereld bijna. En Nederlands stond erbij. En toevallig, ik hield van Rembrandt, van Gogh, die kende ik ook. Mm-hmm. Vooral Rembrandt heeft me altijd gefascineerd door het donkere lichtspel van hem. Toen dachten we, nou weet je wat, ik was niet alleen, ik was met een aantal vrienden. Dan gaan we naar Nederland. En we zagen dat de AKI, de Kunstacademie van Enschede, een liberale school stond erbij. Mm-hmm. De leerlingen of de studenten hebben meer, ja, gewoon een soort vrije rol. Die kunnen alles doen wat ze willen. En dus dachten we, hey, dat is wel iets voor ons. Hè? Want we hebben een heel streng regime gehad in Casablanca. Een leraar was, die beslist alles. Die pakt die handen. Die zegt, zo moet je het doen. En toen lichtte ons, dit is gewoon onze plek. En we hebben gewoon brieven geschreven. De AKI die zegt, oké, kom maar. Was helemaal geen probleem natuurlijk voor de Kunstacademie. En toen wij kwamen, kregen we natuurlijk nog problemen met de politie. En verblijfsvergunning en dat soort zaken, daar hadden we helemaal niet aan gedacht.
Ah, oké.
Okay. We kwamen helemaal vrolijk uit Casablanca, 3 dagen in de trein naar Enschede. En dan ga je uit en dan zeg je, oké, ja, dat is goed. En een keer, dan komt de politie op je af en die zegt, heb je geld genoeg om hier te blijven? Dus ik zeg, ja, ik heb 400 gulden per maand. Nee, hij zegt, dat is niet genoeg. En toen begon de ellende van hier mogen of niet. En, dus het was niet makkelijk om hier te blijven.
Nee, toen moest je terug, hè? En later ben je weer teruggekomen naar Nederland. Ja. En toen voorgoed gebleven.
Ja.
De belofte van vrijheid op die academie, daar ging het om. In welk opzicht was het anders dan wat je gewend was? Wat is een van de eerste dingen die je bijstaat aan die vrije manier van onderwijs genieten?
Ja, dat was heel confronterend. En heel, heel moeilijk. Ik bedoel, ik vond dat in het begin dacht ik van, dit is eigenlijk wat ik wil. Anderen die hadden nog zwaarder, die hadden echt heel veel moeite mee met die vrijheid. En één keer ben je gewoon hier, ja, je kan alles doen wat je wil. Hmm. En dus ja, dan sommigen hadden te veel vrijheid geproefd en die gingen helemaal door het lint, zeg maar, bijna. En anderen, zoals ik, die waren een beetje braaf, die gingen gewoon een beetje hun best doen om dingen te leren.
En wat was het eerste vrije werk, tussen aanhalingstekens, wat je gemaakt hebt? Weet je dat nog? Waar begon je mee?
Ik ging ook Marokkaanse dingetjes schilderen, tekenen. En gewoon dingen van wat ik vroeger wist. Hè? Fantasia, van dansers, van dingen eigenlijk die ik meegenomen heb, zeg maar. En die kwamen één keer tevoorschijn bij de Ecole daarbij. Gelukkig hadden wij dus de basis voor het tekenen. En ik weet nog dat wij als nieuwelingen met zo'n groep tekenen, de model tekenen. En de leraar die was helemaal zo van, wow, jullie kunnen dat, hè. Dus we hadden een soort een streepje voor, omdat wij dus al 3 jaar natuurlijk ergens anders hebben gestudeerd. Maar die vrije werken vroeger, ja, als ik naar haar kijk, dan denk ik, wow, dat is zo slecht, snap je? Dus,
omschrijf het eens dan, want je bent 40 jaar verder, dus dat kun je nu zonder gêne doen.
Ja,
wat zijn dan?
Ik probeerde gewoon, zoals die Fantasia, die heb ik in Marokko ook al ooit gezien. Zo van die artiesten die het naam hebben gemaakt in Marokko, en die maakten gewoon dat soort werk. Ja, dat iets wat iedereen eigenlijk
omschrijf herkent. Omschrijf het eens? Ja, gewoon. Ik weet niet of we het
Ruiters bijvoorbeeld, Arabische ruiters, die een soort wedstrijd of een soort show maken in Marokko. Het komt ieder jaar terug. En die galopperen met hun paarden en die gaan schieten in de lucht, bijvoorbeeld. Dat soort tafereelen, dat vond ik altijd heel. Dacht ik, wauw, dat is misschien kunst, hè? Dan moet ik dat ook doen in Nederland. Dus begon ik met dat soort dingen. En ik weet nog dat de leraar zegt, nou, wat is dat nou, hè? Zo van, laat dat allemaal los, hè? Gewoon probeer maar vrij te zijn van die bagage. Maar dat vond ik dus moeilijk in het begin.
Dat lijkt me super moeilijk.
Ja,
wanneer lukt dat? Ja. Is daar een moment in aan te wijzen?
Nou, pas de laatste jaren van de kunstacademie eigenlijk voor mijn. Toen begon ik mee ietsje zelf, gewoon zelf dingen te ontwikkelen. En je begint een beetje je eigen te worden, zeg maar. En leraren die hebben ook een rol gespeeld. En sommige leraren kun je goed mee opschieten. Die kunnen je een duwtje geven. En zo is het eigenlijk begonnen met dingen zelf te ontdekken. En dan had ik ook een leraar, Maartje van Vrede, die mij ook. Die zag ook die tekeningen van het laatste jaar. En die heeft mij dus in mijn tekeningen geplaatst in een kunstblad die hij toen maakte met andere kunstenaars van de Living Room Gallery toen, in het begin. En die zijn geplaatst en vandaar, ja, dat was ook het begin van hey, dat is iets wat eigens aan Zarrum.
En weet je nog een van die werken te omschrijven waarvan je echt dacht, ja, dit is echt van mij, dit is, de bagage is afgeschud. Dit komt uit mijn geest.
Ja, in de jaren 80, begin jaren 80, maakte ik dus vooral krijttekeningen. Gewoon met zwart pastel hè, en conté krijten. En dat waren echt heel, heel spontaan, waar ik dus ja, gewoon een soort, ja, gewoon helemaal los kan zijn. En dan alleen maar tekenen. Honderden per dag bijvoorbeeld. En op laatst ga ik kijken van, hey, wat is nou echt uit die serie gekomen? En dan komt, in één keer ontstaat er iets van een bepaalde stijl, zeg maar, een bepaalde idee. En wat kwam allemaal toch een soort figuratie die eigenlijk vermomd was. Dat waren eigenlijk mijn eerste werken. Dus ik zat figuratie, maar ik kon dat niet uiten. Ik kon dat niet laten zien. Ik schaamde bijna voor om die figuratie te laten zien. Dus ik probeerde alles om die figuratie te camoufleren.
Hoe doe je dat? Want dat levert botsende beelden op natuurlijk. Ja, omschrijf eens eens een schilderij waarin je dat doet.
Dat was in die tijd eigenlijk ook een soort, ook interessant op zich. Omdat je dus toch een bepaalde weg bewandelt eigenlijk. Die later blijkt dat het iets moeilijker is dan eigenlijk had gekund, hè. Omdat een silhouette van een mens, ja, dan maak ik het een heel iets anders van. Dat je heel, heel in de verte kan zien dat er een silhouette is. Maar oh ja. Ja, dat soort omzeilen van de werkelijkheid. En dat is eigenlijk de oorsprong ook van de islam. Als je de islamitische kunst ziet, dan zit zoveel figuratie verborgen. Al die figuurtjes, al die geometrie, dat is gebaseerd op een soort, gewoon een werkelijkheid die eigenlijk verborgen zit. Dus de kunstenaars waren toen, ja, dat willen mensen niet horen, maar ook bezig eigenlijk om hun boodschappen en hun dingen te verstoppen in die geometrie en in die abstractie. Want ook heel veel Arabische calligrafie zit ook heel veel figuratie. Dat doen ze, omdat het Arabische calligrafie, dan is het kunst, dan is het islamitische kunst.
Ja.
Maar dan kunnen ze
dus
ook.
De Koran zegt, ja. Beeld God niet af, beeld de profeet niet af.
Nee.
Praat erover, denk erover, maar beeld ze niet af. Ja. En ergens stiekem, als je goed kijkt en het weet te vinden, dan vind je in die geometrische patronen toch.
Ja, dan kun je eigenlijk concluderen dat de islamitische kunstenaars, die waren eigenlijk heel modern voor hun tijd. Omdat ze eigenlijk een andere manier van kijken naar de werkelijkheid hebben ontwikkeld. Uit puur noodzaak, omdat ze dus moesten gewoon iets anders gaan bedenken om die verbod te omzeilen. Hè?
Ja.
Dus daar kwamen ze.
Maar nou zei jij net, ik schaamde me bijna voor die figuratie die ik toen gebruikte. Waar zit die schaamte dan in? Is dat nog vanuit het oude gebod, je mag het niet weergeven? Of schaamde je omdat je dacht, ik zou als echte kunstenaar iets abstracts moeten maken?
Ja, dat was het meeste okay. Wat speelde. Ja. Het cultureel of de islamitische achtergrond, de religie, daar heb ik al een beetje losgelaten. Maar ik dacht van zo van, figuratie was ook niet echt, jaren 80 was ook een beetje zo van, abstractie had ook een veel impact, hè. Dus de meeste figuratieve kunstenaars waren een klein beetje in een verdomd hoekje. Zo van, ja. Het is niet interessant. Dus dat had misschien ook in mijn hoofd ook gespeeld. Maar ik had ook niet de bagage, nodige bagage om die figuratie aan te gaan.
Je was nog niet goed genoeg, vond je?
Ja, maar ik had de bagage niet, ik had de materiaal ook niet. Dus die materiaal, wat ik nu ook gebruik, die haal ik ook uit ergens anders vandaan. Die ik, zoals 17e eeuwse schilders, die haal ik ook dingen uit. En, van alles kan ik dus iets lenen, zeg maar, om iets eigens te maken. Ja. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik snap zeker wat je bedoelt. Ja, ja. En je, zei, je noemde ook Rembrandt bijvoorbeeld als inspiratiebron voor het Hollandse landschap.
Ja.
Misschien moeten we gewoon toe naar een van de werken die we zien in de tentoonstelling.
Mm-hmm.
Ik vond bijvoorbeeld De Storm een hele interessante uit 2014. Die doet me een beetje denken aan zo'n Hollands landschap. Hè? Dus een pastoraal landschap in zwarte krijt getekend. En dan zit er daarvoor een soort wonderlijk poppetje op de voorgrond, in oranje pastel gekleurd. En zijn hoofd lijkt een soort teken, een Arabisch teken vul ik dan maar in, en een wapperende vlag met art erop. Twee totaal verschillende stijlen in één schilderij.
Ja,
nou, moeten we dat werk lezen?
Dat is dus, dat ben ik dus, hè, dat poppetje. Dat is een soort personificatie geworden van mezelf, maar ook van mijn achtergrond. Van islam, van Arabische cultuur. Dus dat hoofd die is samengesteld uit woorden. Het staat Allah, Mohammed, Ali, Hussein. Dus de hele familie van de profeet, van Allah. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste item van islamitische wezen. Hè. Dus dat mannetje, die symboliseert eigenlijk de hele islamitische wereld. En daar heb ik dus een lijfje gegeven. Om hem te laten intreden te laten doen in dat Hollandse landschap. Dus ik kom als een outsider en ik kom in één keer in die landschap. En daarom mag dat mannetje rare dingen doen in dat landschap. En die komt voorschijn, die rent, die staat ook met een vlag. Dat vlag refereert trouwens ook aan IS, hè, de bekende IS-vlag, waar dat Arabische tekst op staat, van Allah is groot. Maar dat zet ik dus ook een soort klein stukje politiek erbij. Hè. Zo van, maar dat staat er in plaats van Allah, staat art, hè, dus kunst. Dus voor mij is dat natuurlijk wel, daar gaat het om.
Juist, je bent een strijder van kunst niet van conservatieve religie.
Precies.
In dit geval.
Dus dat mannetje is gewoon een soort. Want ik kwam. Het is eigenlijk begonnen toen ik van mijn atelier kwijtraakte in Enschede. Toen moest ik een ander atelier. Toen kwam ik in een buitengebied van Enschede, bij een soort boerderij. Daar heb ik een atelier nog steeds, hè, een soort koeienstal geweest. Daar heb ik een ruimte daar. Dus kwam ik in die landschap terecht. Vanuit beton kwam ik in natuur terecht. En ik kwam nooit eigenlijk in zo'n omgeving. Marokko ook niet. Ik zat ook in Casablanca alleen maar beton om me heen. En Enschede ook. En in Usselo, dat is een plaatsje dichtbij. Daar heb ik voor het eerst eigenlijk het landschap echt. Ja, die was om mij heen en omringd door het landschap. Toen zag ik de bomen. Toen zag ik alles heel dichtbij en toen moest ik aan die oude meesters gewoon denken. Ja. En op de eerste plaats moest ik aan Ruisdaal. Dat voor mij was helemaal, die landschappen van Ruisdaal heeft me echt. Toen dacht ik, hey, ik voel me ook een soort Ruisdaal hier bijna. Ja. En ik heb ook geschilderd met je landschappen die eigenlijk alleen maar omdat ik die maak. Zijn ze bijzonder, omdat ik uit een andere cultuur kom en ik zie het landschap anders dan een Hollands iemand, denk ik.
Mm-hmm.
Toen dacht ik, hey, dat okay, maar wat kan ik aan toevoegen? En toen kwam dat soort toevoegingen en daar kwam dat mannetje. Die heb ik gewoon daar ontwikkeld en die is gaan rondspoken in het landschap.
Ja, het is een vriendelijke, een grappig figuur.
Ja, sommigen zeggen het is een soort avatar in het
land. Ja, precies. Ja. Een avatar, jazeker, zoals je die online zou zien. Ja, absoluut.
Het is eigenlijk een soort chameleonachtig wezentje, die ieder achtergrond kan aannemen. Zo voel ik me ook een beetje. Dus ik plaats me ergens en dan verdwijn ik in het landschap door dat ik de kleuren kan aannemen.
En is het dan zo dat je daarmee ook de wereld van het woord, hè? Dus die Arabische woorden die als abstractie bestaan, en de wereld van nou ja, het landschap en de afbeelding, dat je die samen mengt? Of mengen die eigenlijk niet? Zoals dat mannetje niet mengt met zijn achtergrond.
Ja, maar dat is het voor mij natuurlijk juist het interessante, dat niet kan samen kan gaan, maar dat ik het toch kan doen. Mm-hmm. Want dan, ik ben de ene die daarover beslist, of dat mannetje daar in het landschap komt of niet. Nou, daar heb ik dus besloten en ja, dan gebeurt het ook. En daar ben ik blij mee. Dan denk ik, hé, dan heb ik toch dat verhaal wat ik heb gevoerd, heb ik toch door hulp van Ruisdael of de landschap kunstschilders van die tijd, heb ik dus ook mijn verhaal kunnen vertellen en toevoegen. Want dan het landschap heeft iets anders gekregen dan alleen het landschap. Want dat, ja. Waarom Ruisdael trouwens? Omdat Ruisdael ook die tekent eigenlijk niet, of schildert niet de werkelijkheid zoals hij dat zag. Hè? Die maakt verschillende schetsen en dan neemt hij mee naar zijn atelier. En dan maakt hij een soort, ja, hoe noem je dat? Mise-en-scène. Een beetje componeert alles mm-hmm. in zijn atelier. Dus alles wat hij zag is niet wat hij op het doek zag. Dan maakt hij zelf een eigen interpretatie. En die interpretatie, dat vond ik interessant aan hem. En dat ging ik ook zo, bijna doen. Dus zo van, ik kan ook die landschap op een andere manier invullen, zoals hij dat ook heeft gedaan.
Wanneer is een schilderij voor jou af? Wanneer zou je dat zeggen, dat nu is het klaar? Wat moet het schilderij doen voordat het klaar is?
Ja, dat is altijd wel een heel magisch moment. Het moet gewoon het gevoel geven van, ja, hier kan ik niks meer aan toevoegen bijvoorbeeld. Dat is voor mij ook al heel... Alhoewel, het gebeurt heel vaak dat ik toch volgende dag kom en dan staan we weer...
Lijkt er toch nog iets toe te voegen?
Staan we weer op nul. Dan gaan we weer opnieuw beginnen. Snap je? Sorry, maar daar komt er iets tussen. En dat is vaak het... Oké. Het is weg. Maar dat is vaak het moment. Kijk, als ik het beeld van tevoren in mijn hoofd heb, ja, dan werk je naar dat idee en dan is het klaar. Maar soms, wat je net zei, er komen zoveel dingen tussen. En dan slaap ik en dan kom ik 's morgens en denk ik, hé, dat is iets wat ik kan toevoegen of juist weghalen. Dus eigenlijk, dat duurt echt een tijd voordat echt een schilderij klaar is. Ik kan wel nog op terugkomen. Maar wat ik zeg is, als het idee van tevoren duidelijk is, dan is het duidelijk. En dan, als ik denk van oké, nou heb ik alles gezegd wat ik moet zeggen, dan is het klaar.
En met welke ideeën begin je dan aan zo'n werk? Misschien kun je dat aan de hand van een concreet voorbeeld eens zeggen. Gaat het om iets moois maken? Gaat het om een boodschap overbrengen? Gaat het om iemand in de schijnwerpers zetten?
Nou, eigenlijk alle drie. Want ik heb werken gemaakt die, nou, niet altijd alleen maar iets moois te maken, dat heb ik niet bewust gedaan, denk ik. Maar ik maak ook heel veel dingen waar ik denk van, iemand moet een plek krijgen bijvoorbeeld, hè, of een boodschap die toch vroeger die ik niet kon vertellen, omdat ik de figuratiebagage niet machtig was. En door die figuratie die ik las, dan kon ik dat boodschap wel verpakken in een model waar ik kan presenteren, zeg maar. En dan,
ja, heb je daar een voorbeeld van wat je net noemt?
Nou ja, kijk, met zo'n iemand die ik wil... een plek geven, bijvoorbeeld is die portretgalerij van waar Rembrandt ook bijvoorbeeld op staat. Mm-hmm. Je ziet Rembrandt, je ziet eigenlijk drie of vier kunstenaars, Géricault staat erom, Theodore Géricault en Delacroix. Dat zijn kunstenaars die ik affiniteit mee heb. Maar je ziet mezelf ook op de rechterkant van die tableau. Maar daar zit mijn moeder, zit mijn vader erbij. toen dacht ik van, mijn vader die vond dit muzikant uit die tijd mooi, dus heb ik die muzikant ook maar bijgedaan. Mijn moeder die vond die muzikant, dacht ik, nou dan doe ik die muzikant ook erbij. Oom Kaltoen en kreeg meteen, toen dacht ik, dat kan nog interessanter worden. Dus ging ik de Marokkaanse strijders die met de Tweede Wereldoorlog aan de kant van de geallieerden hebben meegevochten. En die zijn een beetje vergeten. En mijn opa was ook eentje van, die was ook met leger, met Frankrijk gaan dingen gedaan en zo. Dus die mensen dacht ik, hey, daar heb ik opgezocht op internet, heb ik al die sommige portretten. Die dacht, nou, dit zijn heel dwingend, allemaal oudere mensen. En die heb ik ook tussen gepropt. Dus daar krijg je een soort tableau van, daar heb ik natuurlijk gecomponeerd. Hè. Dus het was niet de bedoeling dat ik er zoiets van maak, maar van het een kwam het ander. En toen, in één keer had ik 16 portretten van mensen die toch dicht bij mij, maar ook weer deel van de geschiedenis maken.
Ja, dus dat is een eregalerij heb je eigenlijk opgericht voor die mensen die je een plek wil geven door middel van hun portret.
Ja, dus ik geef een beeld die eigenlijk niet is, niet bestaat. En de mensen die kunnen dat beeld eigenlijk gaan zien en ontdekken en denken, hey, het geeft ook mensen gelegenheid om mensen te kennen, te leren kennen. Zonder mij was dat niet geweest.
Precies, want ze leren ook jou kennen door die selectie. Precies. Door natuurlijk wat je gemaakt hebt, maar het komt allemaal uit jouw geest en uit jouw
absoluut.
Voorkeuren.
Dat is mijn inbreng, dat is wat mensen zien is mij.
Laten we dan nog eens gaan naar een andere heel aangrijpende aquarel, Le Voyage. We zien bootvluchtelingen dicht op elkaar geplakt, achter elkaar op een boot zitten. Ja. Eén been overboord, hun voeten in het water. Boten waarvan je weet dat ze regelmatig vergaan ook.
Ja.
Waarom moest deze personengroep worden afgebeeld?
Ja, eigenlijk het idee was toen ik dat plaatje zag, moest ik aan de vakantie verteer denken van een hoop mensen. Die gaan op zo'n banaan. Zo'n groot banaanding zitten. Weet je, zo'n
opblaasbanaan die achter een boot vaart.
Toen moest ik aan. Dat beeld bracht me eigenlijk bij die vluchtelingen, niet andersom. Dus ik zag dat grappige beeld van die zoveel lol hebben met elkaar, zoveel plezier, zoveel rijkdom uitstralen. Toen moest ik meteen denken: van, hé, wat is nou de opposite zeg maar, van dat beeld? Die toch een klein beetje. Gelijkenissen mee vertoon, maar toch een heel donkere wereld, een zware beeld kan brengen. Dus voor mij was dat juist, niemand zal het misschien zien, maar voor mij was dat aanleiding om zo'n aquarel zo neer te zetten. Want die zit in de bovenkant, zie je een hoofd en benen niet, heel donker. Je ziet alleen maar die benen en... Dus ja, het beeld geeft natuurlijk een heel andere, voor mij een heel andere gevoel.
Nou, ik zag het zeker, ja. Het ging zeker door mijn hoofd. Ik dacht, dit, en dat is natuurlijk meteen de kracht van zo'n beeld ook. Dat voordat je kunt beredeneren waarom dat dan is en wat de verschillen zijn en de overeenkomsten, raakt het je al. En dat is natuurlijk wel, misschien nog eerder dan woorden wel, de kracht van zo'n beeld. Ja, dus een grote rijkdom dat je die beeldende middelen in je vingers nu hebt en dat kunt uitdrukken.
Ja. Nou ja, dat is ook de winst eigenlijk die ik de laatste jaren heb, is toch dat beeld toch een beetje gevonden en toch meer kan vertellen. Want wat ik zei, die beelden die kan ik nergens vandaan halen. Het zit er niet in mijn hoofd. Dus ik moet ze gewoon lenen zoals ik alles leen. Omdat ik uit het land kwam waar die beelden eigenlijk niet in mijn hoofd waren. Dus die kwamen hier pas terecht. En ik moet ze lenen, ik moet ze zien ergens, om die te kunnen... Die moeten kloppen. Ik kan niet zomaar een poppetje weer gaan tekenen van, dat is een vluchteling. Het moet een duidelijk beeld zijn van hun ellende, van hun reis, zeg maar. En dat is het.
Ja, dus die waarheidsgetrouwheid, dat vind je wel belangrijk. Het moet wel om hen gaan.
Ja.
En de figuratie staat in dienst van hen, van hun verhaal eigenlijk.
Ja.
Je kunt niet zomaar iets zelf verzinnen daarbij.
Nee, dat gaat echt om wat er gebeurt. En ik moet het zo getrouw mogelijk terugzien. En wat mensen van kunnen maken, dat is alleen maar goed. Maar ik geef gewoon wat ik want ik maak zoveel beelden, dus niet zomaar dat ik wil dat mensen mij als een held zien, omdat ik vluchtelingen... Maar ik wil gewoon een goed aquarel maken. En die onderwerpen die kunnen variëren. Dus niet alleen maar bootvluchtelingen, maar ook Marokkaanse jongeren, maar ook Moreske dansers. Er zijn verschillende groepen. Ik maak steeds groepen mensen, jongeren en ook landschappen, in één keer landschappen. Dus ik ben gewoon constant aan het zoeken naar manieren om het verhaal te kunnen vertellen en om nog mensen te... Ja, om die figuratie uit te buiten. Want ik denk, nou, straks ga ik naar de abstractie, maar wil ik wel alles uit de figuratie kunnen halen wat ik heb gemist al die jaren.
Ja, ja, precies. Dus je moet inderdaad, je moet nu uitpakken met die figuratie. Tegelijkertijd kies je inderdaad dus wel heel, heel nauwkeurig wie er afgebeeld moet worden. Dat moet dan nog wel een verhaal achter zitten.
Ja, ja.
Het is niet zomaar... Of zou je ook rubberen eendjes kunnen schilderen in een reeks van 20?
Ja, ja. Nee, precies. Kijk, zoals die Marokkaanse jongeren, dat kwam ook zomaar omdat ik net in aanraking kwam toen met Facebook en met... En ik kreeg in één keer selfies van mijn neefjes. Daar begon het mee. Neefjes, nichtjes. Die waren ook heel actief en die stuurden die foto's en ik bekijk ze. En allemaal hadden ze echt een bepaalde manier van presenteren, van showen. De meeste jongens die gingen met vee teken staan en die willen allemaal hun mooie schoenen, sportschoenen, hun mooie kleertjes laten zien, scootertjes.
Uh-huh.
En toen ging ik ook kijken naar die Marokkaanse jongens in Nederland. Die ben ik ook gaan zoeken op internet en zo. En het was precies dezelfde wereld. Dan dacht ik, wow. Toen ik in Marokko was, was mijn wereld echt heel anders dan de wereld van die jongeren in Westen. Ja, we hadden die middelen niet. Hè? Maar nu zie je dat de jongeren overal eigenlijk hetzelfde zijn. Ze hebben bijna dezelfde problematiek ook. Maar vroeger had ik een andere problematiek dan die jongeren die nu zijn in deze leeftijd. Ik had geen vrijheid, ik had geen geld, heel veel dingen had ik niet. Maar deze jongeren, die hebben eigenlijk alles. En daar was ik bijna jaloers van was ik maar in hun tijd. En toen dacht ik van, toen hoorde ik ook steeds van de Marokkaanse jongeren in Nederland, die had ook een heel slecht imago, misschien nog steeds, maar... En dat was ook iets wat mij ook een beetje verbaasde, van... Ja, die zijn lastig, maar mensen die hadden de gekste verhalen over die jongeren. En die jongeren die gingen ook zichzelf natuurlijk aantrekken. En om te pesten gaan ze natuurlijk juist tegenin. Maar ik dacht, nou, ik moet die jongeren dus ook een podium geven. En toen begon ik dus de serie. Van het een kwam het ander. En voor ik wist had ik al honderden van die jongeren getekend.
Ja, en we zien ze inderdaad met stoer naar de camera kijken, foto's maken met een iPad, selfies, inderdaad met kleding, met scootertjes, wat je al zei.
Ook met een dure auto die niet eens van hun is, maar toch, voor de foto is dat heel goed.
Ja, en dat is misschien een mix van herkenning en van jaloezie of verwondering misschien wel. Hè? Dus deels zul je ze herkennen, het is je familie die hier voor een deel in Marokko zit. En tegelijkertijd heeft de tijd er zoveel aan veranderd dat je niet meer kunt inleven in wat ze doen.
Ja, je ziet gewoon de tijd eigenlijk die zo ingehaald heeft. En in een keer hoor je bij de andere generatie. Er is zoveel veranderd in die tijd. En Marokko is niet meer het Marokko die ik achtergelaten heb. En Marokko is veel vrijer, veel ook rijker geworden eigenlijk. Dus het beeld die Nederlanders vooral hier hebben van Marokkanen is niet hetzelfde wat Marokkanen daar zien of zo. Hè. Er zijn heel veel dingen veranderd.
En komt dat allemaal in zijn aquarel terecht? Of kijk jij puur naar hoe het beeld werkt? Ben je puur technisch bezig als je aan het aquareleren bent?
soms ben ik technisch bezig en toch draait het in één keer naar een inhoudelijke kant. Hè, dus als het aquarel goed is, dan zit er altijd een verhaal in. En dan zoek ik toch naar een bepaalde element in het fotootje wat ik ga gebruiken. Mm-hmm. Want bijvoorbeeld de jongens hier, die heb ik ook, die raapte alleen maar iets van de grond. En dat, zo is de foto. Want dan maak ik een soort Arabisch geometrisch patroon op zijn rug. En dan is in een keer, hij draagt gewoon zijn achtergrond met zich mee. Dus ja, dat soort dingen kan ik heel goed soort toevoegingen die ik toepas. Waardoor het alleen maar, zij hebben het niet zo bedoeld, maar ik voeg iets aan toe aan die foto's. En dan worden ze juist heel anders en heel... Want ik wil ze natuurlijk ook die podium om te laten zien hoe zij omgaan met hun plek eigenlijk te veroveren in deze tijdgeest. Zoals in Marokko als in Nederland. En die zijn net zoals als iedereen eigenlijk. Die zijn ook bezig met hun dromen, met hun mislukkingen, met hun veroveringen. En al die beelden, al die formuleringen, die wil ik eigenlijk laten zien.
Ja, dus eigenlijk is dat podium wat je creëert in aquarelverf is een manier om mensen een beetje eer te gunnen of een andere blik op hen te gunnen.
Ja, door mij krijgen zij dat beeld. Hè. Ik ben een soort filter die tussen hun en de kijker is. En dan geef ik een beeld die ik eigenlijk filter op een... Het gaat mij om het individu op dat moment. Want daar, in één keer wordt het een universele item. Dat gaat over mij ook, maar het gaat ook over de jongen, maar het gaat ook over de samenleving waar zij op groeien. En dus van individueel en universeel.
Heb je enig idee hoe zij zelf daarop reageren? Heb je wel eens je neefjes of nichtjes dit laten zien, of een van de jongens die geportretteerd is?
Ze vonden het geweldig. Want ik heb een jongetje, was ik een keertje aan het googlen en toen zag ik mijn tekenen die ik van hem heb gemaakt als profielfoto. Ik schrok, ik dacht, wat is dat? En misschien als andere kunstenaar, als je dat doet, dan zou hij zeggen, hey, copyright, en wat ben je nou mee bezig? Toen heb ik die jongen contact mee gehad en ik zeg, hey, vond je het mooi? Ja, zegt hij, geweldig. En nu krijg ik zo heel vaak verzoeken van jongeren, teken mij maar. Ik vind het gewoon geweldig.
Ah, wat goed.
Moet ik zeggen, als ik het laat zien in Europa, ja, dan zijn de hel. Zo zien ze dat. Terwijl ik de diepste dingen wat ik eigenlijk mee bedoel en zo, dan laat ik het niet zien. Maar zij zien alleen maar zichzelf als een soort popstar en zoiets.
Ja. Er is dus nu die hele mooie overzichtstentoonstelling.
Ja.
Je bent volop bezig. Ik volg je nu op Facebook en ik zie dat je ook alweer nieuw werk aan het maken bent. Bijvoorbeeld een aquarel van ME'ers of politieagenten, hè, die zich tegen de rellen verweren.
Ja.
Tegen de avondklok recent. Zijn dat op dezelfde manier helden wat jou betreft? Worden die nu ook op het schild gehesen door jou?
Nee, dat is, ik zie dat niet als helden. Het gaat mij toch om het beeld, heeft mij een beetje geraakt. En toen je ziet, die dagen zie ik zoveel dingen. En toch blijft dat beeld gewoon. Hè. Ik zag het op een foto en de foto is veel groter. Hè. Maar ik zoomde gewoon op drie agenten. En ik dacht, nou, de demonstranten, die laat ik gewoon weg. Je ziet alleen maar een beetje grijze massa achter. Mm. En, maar dat, ja, ik vond die drie gewoon heel mooi bij elkaar. En je weet niet wat ze aan het doen zijn. Dus de onderwerp is eigenlijk helemaal niet meer van toepassing. Maar die drie waren gewoon een soort, niet helden, maar gewoon personages die speelden in mijn aquarel. Maar ja. Omdat als je de kleuren allemaal weghaalt, dan wordt het een heel raar beeld. Maar je ziet dat geel bijvoorbeeld van die jasje achter, dan heb ik hem bijna niet... Dan krijg je een soort drie silhouetten eigenlijk, alsof het een droom is bijna. Dat het zo erg is dat het bijna een droom kan zijn. Zo'n gevoel heb je bij.
Ja. Maar dus je bent continu nog aan het zoeken, aan het grazen naar nieuwe beelden. Beelden die je meteen kunnen grijpen. Dat is die eerste voorwaarde. En dan ga je ermee aan de slag.
Dat is die honger naar beelden die ik nog steeds heb. Die ik heb ontdekt. En nog steeds eigenlijk volop van aan het genieten, zeg maar. En ik ben nog steeds constant... Ik ben net zo'n flat waar heel veel buitenlanders wonen. Met al die hoe heet het, Schotland-tennis.
Ja.
Dus ik ontvang alles. En dan moet ik dus steeds maar zien mee om te gaan.
Ja.
En soms komt dat in een beeld, heel mooi beeld. En soms, ik maak zoveel dingen dat ik een heleboel dingen ook weggooi. Die ik denk van, dat is te veel, dat is niet de bedoeling geweest. Maar dan maak ik gewoon een beeld die ik denk van, dit is echt precies wat ik... een aquarel is ook onvoorspelbaar. Dat is een heel, heel lastig materiaal ook. Doordat ik maar geen aquarellist heb. Ik zeg het zo, dat ik geen aquarellist ben. Ondanks dat ik aquarellen maak. Van echt aquarellisten, die werken op een heel andere manier. Dat is echt een hele school voor. Die maken papier vast, naad. Ik teken eigenlijk met aquarel meer. Hè. Of ik schilder eigenlijk met aquarel. Dus als je mijn aquarel denkt, oké, dat is aquarel. Maar een echt aquarellist die zal denken, oké, dat is, denk ik toch niet zo. Maar ik heb
dus een hobby-aquarellist of zo, denken ze dan.
Ik heb de aquarel gekozen omdat ik ook in een periode zat dat ik geen atelier had. En ik had een klein kamertje. En ik moest, toen ging ik klein werkjes maken. Daar is eigenlijk het ontstaan van die kleine aquarellen. Ik dacht, dat is het formaat die ik kan doen in mijn woonkamer. En ik ging dus dat soort formaat tekenen. En zonder eigenlijk bij na te denken wat ik kan gaan tekenen en zo. En toen begon het steeds, tot ik bij die Marokkaanse jongeren kwam.
En ze zijn prachtig. Ik vind dat je jezelf gewoon aquarellist moet noemen, hoor. Want die regels die slaan allemaal nergens op. Die bedenk je zelf. Je noemde aan het begin van het gesprek eventjes van... misschien ben ik ooit wel weer klaar met die figuratie. En ga ik echt alleen nog maar abstract werken. Zit dat eraan te komen, denk je? Is dat een volgende stap in je ontwikkeling?
Nou, dat kan ik niet zeggen. Ik zeg alleen maar van... ik weet niet. Het is... onvoorspelbaarheid misschien van het leven, van de kunst misschien. Dat je toch, dingen gaat tegenkomen die je toch doen besluiten om een andere weg te gaan. Dat kan. Maar nu zeg ik van, die put is zo diep en zo vol dat ik nog een hele tijd kan doorgaan.
De beeldhonger is groot genoeg.
Het is groot genoeg en... Wie weet dat die aquarellen ook naar een abstractie kunnen leiden, bijvoorbeeld. Hè? Maar ik ben nu zo vol van die verhalen dat ik de beelden nodig heb. Die heb ik nodig en die ga ik dus gebruiken ook.
En, heel mooi. Dankjewel. Blijf lekker doorgaan. En blijf ons tracteren op die mooie beelden en aquarellen. Dank. Fijn dat je tijd had en digitaal wilde aanschuiven.
Mijn expositie is straks bij Maurits van der Laar, Galerie Maurits van der Laar in Den Haag. Die begint eind maart of februari, denk ik.
Dus, eind februari en na de lockdown moeten we nog naar Rijksmuseum Twente voor die mooie overzichtstentoonstelling.
Dat heb ik gemist al die tijd.
Dankjewel, Noureddin.
Oké, dag.
Tot zover Kunst is Lang van vandaag. We zijn er volgende week weer. Tot dan.